Dus er zijn heel veel factoren waar je naar kunt kijken. Van, wil je dat je kind twee talen moet leren? Wil je naar een grote school? Wil je naar een kleine school? En wat zijn dan de gevolgen daarvan?
Steeds meer Nederlanders trekken naar Spanje voor een huis onder de Spaanse zon. In deze podcast neem je een kijkje in het avontuur van Gusto Casa, een Nederlands makelaarskoppel dat Utrecht achter zich liet voor een nieuw leven in Spanje. We delen persoonlijke verhalen, de soms hilarische cultuurverschillen en we geven een kijkje in hoe de Spaanse huizenmarkt nou eigenlijk werkt. Dus schenk een sangriaatje in en geniet van Gusto Casa in Spanje. Welkom Lindy en Saskia, we zitten met z'n drieën vandaag.
Ja,
hartstikke leuk. Leuk hè? Even een speciaal welkom voor Saskia, want die kennen we nog niet.
Ja, ik ben Saskia. Mijn naam is Saskia van Limburg-Brouwer en mijn bedrijf heet Saskia Inspired. Ik heb helemaal een passie voor Spanje. Ik heb een appartement in Denia en ik geef online Spaanse les aan mensen van alle leeftijden, kinderen vanaf 8 jaar ongeveer. En ik help gezinnen die gaan emigreren naar Spanje met hele schoolproces in Spanje, omdat dat zo anders is dan in Nederland.
Ja, leuk zeg. Ja, echt een mooie insteek voor een bedrijf.
Ja, en dat doe ik vanuit 17 jaar dat ik voor de klas heb gestaan, Spaans gegeven. Ja. En daardoor heb ik heel veel ervaring opgedaan met het Nederlands onderwijssysteem natuurlijk, met kinderen, maar ook met het onderwijs in Spanje, omdat ik heel vaak uitwisselingen heb gedaan naar Spanje. En ook zelf als docent zeg maar uitgewisseld heb naar Spaanse scholen. Mm-hmm. Om het systeem te leren kennen.
Dat is
mijn achtergrond.
Ja. Want even voor de luisteraar, wat is jullie lijntje? Lindy, heb jij Spaanse les gehad van Saskia?
Nee, dat zou ik moeten doen. Nee. Dat wil ik ook nog steeds met Saskia doen. Maar waar wij zitten spreek je zoveel Nederlands dat ik nog steeds niet heel lekker. Maar ik ging naar keramiek klasje en daar was Saskia ook.
In Spanje.
Ja. En daar raakten wij aan de praat. Maar wat heel relaxed was, al die mensen spraken Spaans. En ik verstond het een klein beetje, maar ik zat gelukkig naast Saskia. Dus die vertelde het steeds voor mij. En als ik iets terug wilde zeggen, zei ze het voor. En dan kon ik het nazeggen.
Je hebt gewoon een persoonlijke tolk aan haar.
Ja, het was echt handig.
Wat goed.
En daarna hebben we altijd wel contact gehouden, elkaar gevolgd.
Ja.
En van de ook zomer zijn we wat gaan drinken. Ja.
Leuk. In Spanje, ja. Want Saskia, even kijken. Jij hebt een bedrijf in Nederland. Je woont ook in Nederland. Maar je hebt ook een appartement in Spanje. Dus je bent veel daar. Je gaat veel op en neer.
Klopt.
Ja, ja. En je vertelde al, je geeft les aan allerlei leeftijden. En je ondersteunt dus mensen in het vinden van scholen. Ja, wegwijs maken in het hele schoolsysteem.
Ja, wegwijs maken in het hele schoolsysteem. Dat is de eerste stap. Mm-hmm. Uitleggen hoe het precies werkt. En daarna mensen helpen om een geschikte school te vinden voor hun kinderen. En ook daarin te schrijven. Mm-hmm. En dat is niet altijd makkelijk. En dat lukt ook niet altijd op de school die je wilt. Maar dan ga ik praten met de school. Ik overleg. En heel vaak lukt het dan wel.
Oh, zover
is het ook zo dat er met een puntensysteem. En laatst zei ik dat tegen iemand. Dus zei ze, nee, we hebben gewoon ons ingeschreven. En dan komt er zo'n kaartenbak, zo'n la wordt er opengetrokken. En dan ineens kan het wel. Ja. Toen dacht ik, dat is heel anders wat ik van de rest heb gehoord.
Ja, dat ligt er dus aan. Kijk, als je zomaar in Spanje komt en er is plek op een school, dan werkt het zo dat je er gewoon kunt inschrijven of via de gemeente. Maar het werkt inderdaad met een puntensysteem. Dus bijvoorbeeld in de regio waar wij zitten, Denia, Gabia, daar zijn de scholen best wel vol. En daar kan het dus zijn dat je niet zomaar aankomt en de plek krijgt op de school die jij wilt.
Hmm. Want is het zo, zoals in Nederland dan, ik weet nog dat wij vroeger altijd van die mooie letters gingen versieren en dan op gingen hangen met open dag.
Oh ja, ja.
Doen ze dat in Spanje ook?
Ja, dat doen ze ook. Ja, meestal in april, mei zijn de open dagen, vooral basisscholen. Hmm. Middelbare scholen doen dat niet zo groot als bij ons in Nederland, maar ja.
En help je dan vooral voor de private sector of ook voor de semi-publieke?
Juist niet voor de private, want in de privéscholen is er vaker iemand die Engels spreekt. Dus dan is het niet zo erg nodig dat ik daar dan tussen zit. Mm-hmm. Dus ik ben vooral inderdaad aan de slag voor mensen die of semi-privé onderwijs of openbaar onderwijs doen.
Ja, want kun je daar iets over vertellen? Want ik hoor jou wel een paar termen, scholen inderdaad semi-privaat, privaat. Hoe zit dat precies als je in Spanje naar school wil?
Of je kinderen.
Ja. Er zijn dus drie soorten scholen.
Ja.
Je hebt het openbare systeem. Daar heb je recht op als je staat ingeschreven in Spanje. Dan mag je kind naar die school. De kosten zijn... Nou ja, er zijn wel kosten. Maar het wordt gesubsidieerd. Dus bijna gratis. Dan heb je de semi-privé scholen. Die zijn ontstaan uit religieuze scholen. Dus vroeger waren dat bijvoorbeeld paterscholen. Of geleerd aan een kerk of aan een klooster.
Grappig, ik wist dat helemaal niet. Dus dat zo is ontstaan.
Ja, dus dat ze noemen dat concertado. En dat, dat betekent... Maar in ieder geval, dat heeft te maken met inderdaad de religieuze achtergrond.
Grappig, want ik dacht dat het een beetje was zoals hier in Utrecht heb je de USV. Mm-hmm. En dat is gewoon een hele leuke school. En daar gaan over het algemeen wel kinderen in. Ja, het is gewoon een openbare school, maar je betaalt een aanzienlijke bijdrage.
Oh, ja.
Omdat ze daar veel meer les hebben, zoals handarbeid. Daar heb je allemaal verschillende extra juffen en meesters voor extra vakken.
Ja.
Ik was helemaal een soort van in mijn ontwetendheid ervan uitgegaan dat semi-publiek op die manier was ontstaan.
Nee. Nee, en
omdat
het
vaak ook best wel leuke scholen zijn met forest school en zo.
Ja.
Dacht ik, dat je betaalt voor dat extraatje.
Nou, je betaalt inderdaad wel een kleine bijdrage, maar dat is ook niet zo heel erg veel. Wat ze daar ook doen zijn uniformen. Dat heb je op de openbare school niet. Dus het lijkt een beetje op een privéschool, want daar hebben ze ook vaak uniformen. En misschien zijn de klassen soms iets kleiner. Spaanse ouders vinden het vaak een betere kwaliteit. Ook door het soort leerlingen wat er natuurlijk komt. Omdat er een prijskaartje aan zit. Niet heel groot, maar
waar moet je dan aan denken?
Niet betalen. Dat kan starten vanaf €20 per maand.
Yeah.
Voor een basisschool. Mm-hmm. Tot misschien 50. En sommigen hebben misschien ook een hogere bijdrage.
Okay. Maar het feit dat je natuurlijk iets bijlegt, dat maakt al een verschil met volledig gesubsidieerd.
Ja,
ik vind het wel grappig ook dat je al die, als je aan het eind van de dag op het strand zie je vaak ineens allemaal kinderen komen aanrennen in een uniform. In plaats van in een bikini of in een zwembroek. Dat je denkt, dan weet ik nu hoe laat het ongeveer is.
Ja, precies. Nou, je had het over dat je zag van die semi-privéscholen die voorschool en naschool hebben.
Nee, forest school, dus in de natuur.
Forest. Ja, maar dat zijn juist weer privéscholen.
Dit was ook een semi-privéschool, dacht ik.
Ja, dat zou kunnen hoor.
Want klanten van ons hebben de kinderen daarop. En die hebben dan op vrijdag in de natuur. Ze hebben dan een groot gedeelte Spaans en een paar dagen Engels. Dus zij betaalden wel iets daarvoor. Maar het was niet zo als de internationale privéscholen. Ja, want zij noemden dat wel semi-privé.
Ja, dat zou kunnen.
Want kun je daar eens naartoe gaan, naar die derde groep die we nog niet hebben gehad, de privéschool? Waar moet ik dan aan denken als leek?
Die privéscholen zijn vaak van een bepaalde didactische vorm, zeg maar. Mm-hmm. Dus je hebt bijvoorbeeld Amerikaanse school of de Engelse school. Bij ons in de buurt is natuurlijk Elizabeth een grote. Die echt het Engelse schoolsysteem hebben. Mm. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook Montessori of Waldorf. Dat soort richtingen, dat is dan vaak ook privéschool.
We hebben hier natuurlijk heel veel verschillende onderwijsvormen met, wat je al zegt, Montessori, vrije school, regulier onderwijs, we hebben van alles in Nederland. Zit dat dan zo dat het in Spanje alleen bij privéonderwijs verschillende
meestal wel, maar je hebt bijvoorbeeld ook al openbare scholen die dan toch het Montessori principe aanhangen. Die dus overgaan op een andere soort onderwijsvorm. Hmm. Maar die moet je echt zoeken. Want net zoals die school waar jij het over hebt, dat ligt niet zo voor de hand.
Ik hoorde dat via opdrachtgevers en dacht ik, dat is best wel cool eigenlijk dat je kinderen ook echt dan die vrijheid hebben om lekker naar buiten te gaan. En daar, ik had dat ook op mijn basisschool, maar ik weet dat het voor Nederland ook heel uniek is. En je stoomt je kinderen natuurlijk wel zeker. Wat ik heel veel zie is dat mensen die bijvoorbeeld maar een jaartje gaan, of om te proberen of ze daar willen gaan wonen, mm-hmm. Die kiezen vaak voor zo'n semi-privéschool of een privéschool, omdat ze dan daarna weer teruggaan.
Dus kunnen budgetteren.
Maar ook wel, anders hebben ze sluit het niet meer aan. Als jij gewoon een Spaanse school hebt. Ja. Je kinderen moeten dan eerst Spaans leren. En dan krijgen ze gewoon een achterstand. Dus vaak zeggen ze, dan hebben ze in ieder geval een deel van de taal geleerd. Dan hebben ze daar hun hele leven wat aan.
Ja.
En die ervaring die ze hier hebben opgedaan. En veel meer internationale kinderen.
Ja, en inderdaad ook veel meer voertaal Engels.
Ja.
Wat dan ook inderdaad een voordeel is.
Is dat een keuze die jullie veel zien? Dat mensen veel kiezen voor semi-privé of privé?
Ja, ik zie dat wel best veel, maar jij...
Nou ja, ik help natuurlijk met name de mensen die in het openbaar onderwijs willen.
Ja. Ja. Wat ik wel heel veel zie, is dat ze dus allemaal dat eerste jaar gaan ze... Zie je ze allemaal keurig in die uniformpjes. En daarna, als ze besloten hebben de ouders om te blijven... Dan kiezen ze vaak dus om wel naar openbaar... Zodat ze daar echt de vriendjes gaan maken, vriendinnetjes... De taal gaan leren, dat ze daar echt gaan integreren. Maar op het moment dat het nog onzeker is... Of ze gaan blijven, dan kiezen ze vaak wel. En het is gewoon ook echt een rip uit je lijf als je naar de Elizabeth School gaat.
Ja, ja, dat loopt echt.
Dus dat is ook niet voor iedereen weggelegd om daar naartoe te gaan. Ja. Maar ik zelf ook eigenlijk wel vooral benieuwd naar ben. Mensen die daarvoor kiezen met die scholen, zie jij ook gewoon dat ze heel erg het gevoel hebben dat het hetzelfde is als in Nederland. Of zijn ze wel al goed voorbereid? En beseffen ze zich ook dat de voertaal heel veel Valenciaans is in plaats van Spaans?
Nee, dat, dat kom ik dus heel vaak tegen. Dat mensen daar totaal geen weet van hebben. Dat kinderen dus twee talen moeten gaan leren. Als ze in het openbare of in het semi-privé is het ook. Mm-hmm. Dat je dus... Als je in onze regio komt, eigenlijk de hele Comunidad Valenciana, dat de voertaal Valenciaans is. En je mag nu kiezen, er is een nieuwe wet, dat je mag kiezen of de hoofdtaal op school voor je kind Spaans of Valenciaans is. Dus het kan zijn dat er twee klassen zijn, twee parallelklassen. En dan is de ene heeft 60% van de vakken in het Spaans. En de andere 60% van de vakken in het Valenciaans. Maar als het een kleine school is, dan is er maar één klas. En dan kan dat dus niet. Dus er zijn heel veel factoren waar je naar kunt kijken. Van wil je dat je kind twee talen moet leren? Wil je naar een grote school? Wil je naar een kleine school? En wat zijn dan de gevolgen daarvan?
Ja, wat ik ook wel grappig vind, ik heb nu best wel veel mensen gesproken van voor die verkiezing, noem je dat zo. En waarbij de kinderen dus net dat Valenciaans helemaal hebben gekozen. En dan willen die kinderen, willen ze eigenlijk wel dat die ouders voor Valenciaans stemmen. Want dat hebben ze net geleerd.
Ja,
dus ze willen niet weer terug naar meer Spaans. Want
zij
vinden Valenciaans uiteindelijk makkelijker, omdat ze dat hebben geleerd.
Ja.
En wat ik ook wel grappig vond, ik hoorde dan dat mensen wilden inloggen voor dat stemmen. En dat het dan allemaal niet bleek te kunnen. Totdat die moeders zeiden dat ze Valenciaans wilden gaan stemmen. En in
toen
één keer ging
wel
de school regelen dat ze wel konden stemmen.
Ja.
En ja, ik vind ook zelf wel, als ik dan iedereen zo heel fanatiek... Ja, we moeten stemmen. Dan denk ik, ja, kom, wij komen daar wonen. We hoeven toch niet helemaal... We hebben hier onze mond in Nederland vol over buitenlanders... dat ze niet integreren. En vervolgens gaan we zelf...
Ja.
Ik kreeg al mensen, ja, wil je de petitie ondertekenen... dat er geen vuil meer verbrand kon worden?
Oh, oh,
dat ik dacht, ja, oké, ik vind dat niet goed. Maar wij zijn hier wel te gast. Ja. Dit is wel hun ding.
We gaan
het
met
z'n allen nu meteen overal tegenstemmen... en petities voor oprichten.
Nee.
En dus, ik zag de hele tijd voorbij komen over dat stemmen... van jongens, we moeten Spaans stemmen. Dan denk ik, ja, dit is een regio.
Maar dat
Friesen
is dus...
willen toch ook Fries blijven spreken?
Ja. Nou ja, vanuit de scholen, want ik heb daar dus ook wel... verschillende scholen over gesproken, die waren... heel bang dat, dat die stemming dus tot een scheiding leidt van kinderen, buitenlandse kinderen in de Spaanse klas, de lokale kinderen in de Valenciaanse klas. En die zeggen van ja, maar onze taak als school is om juist iedereen
die
te integreren
bij elkaar.
En bij elkaar. Dus ja, ik
merk
snap
je
wel
ook
dat,
nog het... dat ze kijken naar bijvoorbeeld, oké, ja, deze school is nu wel vol voor Nederlandse kinderen, want er zijn al, ik zeg maar iets, er zijn al 7 Nederlandse kinderen in die klas. Het wordt wel een beetje overgenomen. Kijken ze daarna? Het mag natuurlijk waarschijnlijk officieel niet.
Nee,
maar
ik hoor wel, zeg maar vanuit mijn gesprek met school, dat ze zeggen van, wat komen al die mensen hier doen?
Ja.
Ja.
Ja, ik snap het wel, want ik krijg ook... Wij zijn vorig jaar, ik vond dat heel leuk, naar zo'n dorpsfeest bij ons in het dorp gegaan. En het was super druk, maar je merkt dus wel, wij wonen echt in een arbeidersdorp. Dus die mensen spreken over het algemeen geen Engels. En er zijn al maar een paar mensen die Engels spreken. Dus de hele nacht zijn we uit geweest met mannen waarvan er één Engels sprak. En we weten heel veel van elkaar. Maar die ene man heeft wel de hele avond alles voor iedereen betaald. Want we spreken ook alleen maar Valenciaans. Ook bijna geen Spaans.
Ja, klopt. Ja.
En Spaans versta ik nog wel redelijk. Ja, Valenciaans versta ik ook wel redelijk. Maar het is toch soms wat lastiger. Ja. Je zegt dan weer dingen terug die dan net niet handig zijn. En zeker in het begin vond ik het helemaal nog moeilijk. Maar die waren zo verbaasd ook waarom we ineens met zoveel waren.
Ja, ja,
wat deden wij? En toen wij gingen uitleggen hoe ons systeem aan het veranderen was en hoeveel alles bij ons kost. Nou, we hadden het dan de vorige podcast over die belastingen. Ondanks dat bij die belastingen, je moet bij ons ook gewoon wel echt serieus hard werken voor je huis. Al die prijzen zijn heel hoog, omdat wij 100% kunnen financieren.
Ja.
Moet iedereen ook maar die hypotheek kunnen blijven betalen.
Ja.
Dus iedereen heeft nu best wel een hele klap overwaarde. Dus je ziet dat heel veel jonge gezinnen, want ik hoor heel vaak ook, vooral die jonge gezinnen, hoe doen die dat?
Ja.
Maar die hebben allemaal 2-3 ton overwaarde. Ja. Die kunnen ze dan wel in Spanje besteden. En dan hebben ze een veel vrijer leven.
Veel vrije leven.
Wij hoeven in Spanje ook veel minder hard te werken, omdat we veel minder hoge lasten hebben.
En verder qua schoolsysteem. Zie je veel Spaanse cultuur in zo'n schoolsysteem? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ken alleen Nederlandse scholen.
Mm-hmm. Hoe beginnen ze de dag?
Ja, laten we een dag nemen uit een semi-privaat school. Of zit er veel
Ik zou publiek doen, want dat is denk ik waar de meeste mensen uiteindelijk voor gaan kiezen.
Ja. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit?
Nou, ik ben zelf nooit op een basisschool geweest in Spanje, wel op middelbare scholen. Daar is het niet zo heel erg anders dan in Nederland. Daar is geen dagopening of wat ook.
Mm-hmm.
Maar op de basisscholen is het sowieso begin je later. Die beginnen pas om 9:00.
Mm-hmm.
Dus dat is best wel relaxed voor jonge kinderen. En dan gaat dat tot, ze hebben dan om 11:30 een kleine pauze. Dat je dan iets meeneemt. Sommige scholen hebben echt een regel, alleen maar water mee. Geen limonade. Dus die zijn daar best wel vooruitstrevend in van gezondheid, gezonde dingen. En dan gaat de basisschool tot 1:30, 2:00 soms, maar meestal 1:30. En dan kunnen kinderen warm eten op school. En dat is ook iets wat vanuit de overheid geregeld wordt. En daar is ook echt een wet voor dat het gezond, gebalanceerd eten is. Het is niet een kantine zoals je in Nederland hebt op veel scholen, middelbare scholen in ieder geval. Het is altijd een gezonde maaltijd. En ze kunnen dan kiezen een voorgerecht, een nagerecht.
Echt een toetje.
Ja.
Wow. Een soort van menu de dia.
Ja, een menu de dia.
Nice.
En van tevoren wordt dan wordt het hele menu van de hele maand. En sommige scholen hebben hun eigen catering die dus kookt op school. En andere scholen laten het bezorgen. Maar dat zijn dan officiële cateraars. Echt
belangrijk dat het gezond is, gevarieerd en uitgebreid is.
Ja, en het kost dan een paar euro. Ook, hè? Dat is ook niet heel erg duur. Dus, maar ja, daar betaal je er wel voor. En dan kun je nog kiezen of je kinderen naschoolse opvang tot 5:00. Dus ze kunnen
Dat noemen ze toch naschoolse activiteiten met sport en spel?
Ja, ja.
Toen dacht ik, volgens mij is dit gewoon eigenlijk de naschoolse opvang. Alleen noemen jullie het hier anders.
Het is hetzelfde inderdaad. Ze gaan spelen. Je kunt allerlei dingen kiezen.
Het is alleen volgens mij meer dat je sport en zo kunt kiezen. En dat kan bij ons niet.
Sport en kunst en schaken en allerlei dingen. Yoga, ligt aan de school wat ze aanbieden.
Ja, precies. Dus je schooldag zit er eigenlijk op om 1:30. Dan ga je eten en een groot deel blijft nog voor die activiteiten.
Ja, dat ligt eraan als je ouders werken. Dan.
En wat ik net ook tegen jou zei in de vorige podcast. Het is wel zo dat die tijden van de scholen sluiten eigenlijk helemaal niet zo lekker aan bij de werktijden van ouders.
Ja.
En ook niet, ze hebben heel lang vakantie.
Ja, 3 maanden.
Ze hebben sowieso trouwens echt 600 feestdagen. Ik ben iedere keer weer verbaasd als ik iets zie dat ik denk, wat is er nu weer?
Ja, ze hebben 3 maanden zomervakantie en dan hebben ze pas weer kerstvakantie.
Toch altijd 2 maanden?
Nou, zeg maar, het is nu de laatste week. Het ligt een beetje aan de regio, maar nu is een beetje de laatste week. En dan de eerste week van september
beginnen ze
rond 7-8 beginnen ze weer. Dus
oh,
nou,
langer dan
ruim
dan.
2 maanden is het.
Ja, want ik hoor iedereen al zeggen, het is 2 maanden.
En een stukje september en nog een klein stukje juni.
En is dus, dat voor middelbare scholieren ook zo dat een dag om 1:30 eindigt? Of
middelbare scholen beginnen om 8:00.
Ja. Het is vroeg, want je moet best een eind vaak.
Ja, en nou ja, ze zeggen ook pubers, die je kan het beter andersom doen. Pubers moeten meer slapen in de ochtend. Maar die beginnen dus om 8:00 en dat duurt dan meestal tot 2:30. Mm-hmm. Tenminste, de scholen die ik heb gezien. Mm-hmm. Ja, 2:30, 2:00 soms.
Waar heb jij dan de uitwisseling bij gehad? Welke regio? Bij ons ook?
Nee, ik ben heel veel in Madrid geweest, in Toledo, echt meer het binnenland. Ja,
cool.
Dus ja. En wat wilde ik daarover zeggen? De middelbare scholen, ja, die beginnen dus. En die, ja, de meeste, weet je, de basisscholen die doen echt veel activiteiten. Ook die hebben vaak een schooltuin, die gaan bakken, die gaan dingen doen buiten veel. Maar de middelbare scholen zijn vrij traditioneel. Ja, dan zit je echt per meestal wisselen de docenten, tenminste de scholen die ik heb gezien, wisselen docenten en de klas blijft in een lokaal. Maar ik weet niet hoe het op deze scholen is. Dat heb ik eigenlijk niet gevraagd.
Maar in ieder geval wel de traditionele opstelling zoals wij hem ook kennen. Ja. Gewoon klas, docent, verschillende lessen op een dag.
Ja.
En afhankelijk van wat je hebt, wat je doet, hoe lang het duurt.
Wat ik ook wel grappig vind is dat ik nu hoor dat heel veel mensen dus die kinderen naar zo'n naschoolse activiteit en dan meteen daarna door laten gaan naar bijvoorbeeld sport. Ja. Dus dat ze al aan het kijken zijn of die sport niet kan ophalen bij de school of naast de school sportactiviteiten.
Ja. Ja.
Dus ze zijn eigenlijk ons Nederlandse stressleven gewoon weer op
aan het
verplaatsen naar Spanje. Want dan hoeven we ze pas laat op te halen. En tegelijkertijd zie ik ook weer wel heel veel moeders met de kinderen na school lekker op het strand spelen. Hoor. Je denkt, oh wow, die genieten hier wel echt met volle teugen van het buitenleven.
Ja, er zijn verschillende. Ja, ieder doet dat natuurlijk anders. En sommige mensen die werken gewoon heel veel. En die hebben de kinderen dan inderdaad in de opvang. Of in de...
Ja, terwijl je toch wel de meeste mensen zo hoort dat ze naar Spanje gaan.
Om het rustiger,
om het rustiger
te
aan te doen. Ja, dan moet ik wel een beetje lachen dat we eigenlijk dan weer precies hetzelfde aan doen zijn.
Ja.
Ja. Wat merk jij het meeste dat mensen die bij jou aankloppen, waarom gaan ze daarheen? Of gaan ze voor langere tijd? Of...
De meeste mensen, als ik zo even bedenk, het zijn vaak ondernemers. Die dus inderdaad vanwege het klimaat hier in Nederland, niet de warmte en de zon, maar het ondernemers, het investeringsklimaat, denken van nou, we kunnen daar beter onze business doorzetten.
En ook schrijven veel mensen zich dan helemaal daarin? Want ik merk ook wel dat heel veel mensen gewoon nog hun bedrijf in Nederland houden en op en neer blijven gaan.
Ja, dat is een beetje een tweedeling. Ik heb klanten die echt hun bedrijf laten overzetten in Spanje. En ik heb ook mensen waarvan
maar dat
één
zijn, denk
partner
ik vaak...
bijvoorbeeld nog ingeschreven staat in Nederland.
En ik denk mensen die helemaal een bedrijf overzetten zijn vaak eenmanszaken. En die worden daar autonomo, denk ik.
Nee, deze ging wel voor SL. Ja.
Ja, maar zeg maar, ze hebben niet een bedrijf met allemaal personeel, denk ik, die hem over laten zetten.
Nee, dat niet.
Nee, want dan wordt dat al lastig.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Ik vind het wel echt... Wat ik heel leuk vind is dus dat er heel veel ondernemers zijn en dat je heel veel gesprekken allemaal hebt.
Ja.
Maar ik denk dat jij dat ook wel ziet bij de Spaanse les, dat het heel veel ondernemers zijn. Die willen helemaal geen Spaanse les ook. Geen en ik kunnen echt niet in een lang klaslokaal zitten. We hebben allebei echt een spanningsboog van 5 minuten. En ik vind het bijvoorbeeld heel leuk hoe jij op Instagram deelt, dat je dan een soort van al een polletje of iets hebt van oké, hoe zeg je dit? Of hoe doe je dit? Hoe merk je dat? Merk je daar verschil in dat ondernemers bijvoorbeeld veel meer al meteen praktische tips van jou willen en praktische lessen dat ze zich een beetje kunnen redden?
Ja, dat is natuurlijk wat ik wel probeer ook. Gelijk met spreken sowieso. Niet heel erg gefocust op de grammatica, maar echt het doen. En ja, wat je nodig hebt. En als je privéles hebt, dan kan ik helemaal inzoomen op wat jij wilt leren.
Ja, want ik merk ook wel, als je in die Facebookgroepen en die WhatsApp-groepen, er wordt best wel vaak ook geïnitieerd van, joh, kunnen we niet een Spaanse leraar met z'n allen boeken en dan gewoon gaan hiken of zo? Oh, want we willen natuurlijk allemaal
gaan lunchen.
We willen natuurlijk alles wel genieten, zo efficiënt mogelijk, want we blijven natuurlijk Hollanders.
Ja.
Maar dat ik dacht, ja, dit zou voor mij ook wel, ik kan niet hiken met mijn gezondheid, maar het idee maar dat je niet wel. In zo'n... Ja, zeker, gaat het weer over eten. Het idee dat je niet in zo'n muf klaslokaal hoeft te zitten, maar gewoon juist echt kunt genieten van dat Spanje en misschien ook wel juist dan precies leert hoe je, ik zeg maar iets, de weg moet vragen.
Ja.
Of op dat bordje lezen dat het gevaarlijk is daar. Mm-hmm. Want ja, soms is het best lastig om te lezen wat er staat op dat bordje. Het wordt wel steeds meer ook in het Engels ernaast. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat ook, of in ieder geval, ik denk vanuit dat vooral ondernemers dit heel vaak willen. Omdat ze gewoon meteen resultaat willen.
Ja, maar, nou ja, ik heb natuurlijk ook, toen ik daar was vorige keer, twee keer een workshop gegeven. En dat is wel heel anders. Dan is het heel praktisch, heel gericht. Ja.
Je weet ook als je daar bent, weet je wat je eigenlijk graag wil leren zeggen en kunnen.
Ja.
In ieder geval, dat heb ik heel sterk. Ik zoek het nu iedere keer op Diepel en dan schrijf ik het op, zodat ik het een beetje kan onthouden,
dat
zodat ik het
de volgende
keer kan zeggen.
Dat is wel een goede manier.
En ik schrijf nu een beetje in mijn dagboek en dan vertaal ik dat in Diepel en dan ga ik het opschrijven in de hoop dat ik het onthoud.
En
best
dat kan
moeilijk.
Ook. Altijd, je mag altijd een speakbriefje meenemen.
Ja, maar ik vond bijvoorbeeld ook met kerst, moest ik het vlees bestellen bij de slager, maar die mensen spreken geen Engels. Dat ik al even dacht, oeps, hoe zeg ik ook alweer al die grammen en zo, hoeveel ik het wil? En hoe zeg ik dat ik het heel dun gesneden wil? Want in de supermarkt lukt het meestal nog wel met Engels, maar als je echt naar de goede slager gaat, spreken ze vaak geen Engels. Dat ik dacht,
Hele maar daar heb ik wel een tip voor, maar jij doet dat al een beetje. Zeg maar, stel dat dat je doel is, dan ga je dat opzoeken, hoe je dat moet zeggen.
Wel een beetje.
En dan even een beetje oefenen. Of je mag ook je briefje bijhouden. Maar dat is wel hoe je het doet
eigenlijk.
Maar
ik voel me dus wel dan een beetje een surfdoos. Dat je daar dan zo staat met je telefoon.
Ja, maar dat is jouw eigen blokkade.
Ja, dat weet ik. Maar dan wel denk je, het is wel echt treurig dat ik dit nog niet eens kan.
Nee, maar tegelijkertijd als hier mensen als geen Nederlands spreken en die proberen het
precies.
wel, dan ben je ook altijd blij van, ik vind het fijn dat je moeite doet.
Ja.
En of je
soms
het dan nog even moet
leuk.
Ontcijferen of wat dan ook, maakt niet uit. Maar het is fijn dat iemand die handreiking doet en dat je ook een stukje cultuur erkent, toch?
Van, ik kom
ze
in je land.
Het heel erg op prijs, hoor.
Ja, zie
wij
je dat
gingen
ook?
Een nieuwe auto kopen en dat vond ik ook wel grappig. Ik kan het niet terugspreken, maar ik versta het wel redelijk. Maar dat had hij niet door. En ik kan het ook redelijk lezen. Dus hij wilde me ergens mee naaien. En toen dacht ik, ik heb net zien staan wat de prijs is. Yeah. En wat, dat gaan we gewoon echt niet doen. En toen zag je hem echt kijken van, hoe doet ze dit nu niet? En toen dacht ik, jij hebt niet door dat ik wel kan lezen wat er staat. Ik kan het alleen niet terugspreken. Grappig. Als je dus al heel veel over die auto's hebt opgezocht, dan heb je het al wel een beetje...
Moet je wat voorbereiden als je ergens naartoe gaat.
En ik merk vaak dat ik versta het beter als ik weet in welke context iets is of waar het gesprek over gaat.
Ja.
En ik denk dat wel, als je aan mensen uitlegt, dat je het wel semi-verstaat als ze iets langzamer spreken.
Dat sowieso.
En als ze even goed zeggen waar het over gaat, dan lukt het denk ik beter.
Ja,
heb je meer tips
daarin? Dat geef ik natuurlijk gelijk in een cursus. Eigenlijk dat zijn de eerste dingen die je leert van hoe je een gesprek een beetje kan beïnvloeden, zodat jij daar beter begrijpt en dat ze even rekening mee houden dat jij niet zo goed Spaans spreekt.
Want als je één keer iets in het Spaans terugzegt, dan gaan ze echt
ratelen ze gelijk.
Dan
los.
Is het een go natuurlijk.
Ja.
En wat jij net zei over hoe je dan zo voelt, weet je, dat is natuurlijk heel veel mensen hebben zo'n blokkade. Heel veel mensen die schamen zich, weet je, praten is gewoon wel de moeilijkste stap in het leren van een taal. Om het gewoon te doen en te denken
maar
ik maak
dat
fouten,
ik het
maar
soms
boeien.
Ineens in het Duits gaat terugpraten in plaats van in het Engels.
Nou
dat ik denk,
maar
wat is dit nou weer? Dus dat zijn wel grappige dingen dat je ook... En ik denk dat wij als Nederlands ook wel heel erg gewend zijn dat we ons altijd wel kunnen redden als
in het Engels. En dat andersom heel vaak niet
en
zo
En ik
is.
Vind het ook grappig om te merken dat Gabia Morara... Het is zo Nederlands dat je dus de hele tijd Nederlands spreekt. Zelfs bij de yoga is Nederlands. Je kunt naar een Nederlandse arts.
Je kan
maar dan
alles.
Kom je in Denia. De helft van het personeel trouwens in een restaurant is ook Nederlands. Voor mijn gevoel. Of in ieder geval, ze spreken automatisch wel Engels tegen je. En dan kom je in Denia en dan spreken ze geen Engels. Dat je ineens denkt...
En dan moet je.
Ja. En dan krijg je een menukaart zonder Engelse vertaling. Dat je denkt, oh ja, wat was dat ook alweer?
Ik ben daarin nog wel benieuwd, Saskia. Want stel je voor, laten we mij als voorbeeld nemen. Ik spreek 0,0 Spaans. C, dat is zeg maar het maximale wat ik begrijp. En ik heb besloten om naar Spanje te verhuizen. Dus even voor het verhaal. Stel je voor, ik heb ook een kind en die wil ik naar een Spaanse school doen. Hoe goed moet ons basis Spaans zijn om die stap te nemen? Wat raad je aan om vooraf al te doen? Of zeg je van, ga maar gewoon, komt daar allemaal wel?
Ja, het ligt er helemaal aan waar je heen gaat. Kijk, als je inderdaad naar Moraya of Gavia gaat, dan kom je best wel ver met Nederlands. En een Nederlands netwerk. Ja, dat is gewoon zo. Maar is dat niet zo? En ook al ga je daarheen, weet je, als je op de school komt, ja, daar willen ze gewoon wel dat je... Daar spreken ze ook niet allemaal Engels of de juffrouw van jouw kind. Of, dus je wil daar wel iets mee kunnen communiceren. Dus ja, ik vind persoonlijk, als jij in een ander land gaat wonen, leer de taal. Want je wil niet als een buitenlander hier waar die de taal niet spreekt. Dat vinden wij ook irritant.
En is daarin een basiscursus genoeg om te starten? Of zeg je van, nou, zorg maar dat je echt even vooraf gewoon een goede cursus hebt gedaan en dat het er flink in zit?
Nou, ik denk een basiscursus en misschien nog een vervolg. Ja. Je hoeft niet echt helemaal vloeiend. Weet je, want je leert als je wilt, dan leer je op het moment dat je er bent, maak je sprongen omdat je het dan gaat gebruiken.
En horen,
heel veel input. Weet je, want je moet het toch horen. En als je les neemt, ja, je gaat wel vooruit, maar de sprongen gaan wel veel sneller als je daar in het land bent. Maar dan moet je er wel voor openstaan.
Maar ik denk ook dat het gewoon voor je kind, voor zijn eigen zelfvertrouwen heel goed is als je die wat hebt geleerd. Want jij laat je kind achter op school.
Ja.
En ja, die denkt wel, ja, lekker ben jij.
En ik denk
ik versta er niks van.
Dat is een hele goeie die zegt.
Ja, en voor kinderen denk ik dat het ook fijn is als ze al een basis hebben. Ja. Dat ze al een beetje dingen herkennen. Dat ze al een beetje zich kunnen uiten. Tenminste, om te vragen, mag ik naar het toilet? Ik begrijp het niet. Kan het wat langzamer? Weet je?
Ja.
Zo doe ik dat je in de les wat met kinderen.
Mijn moeder is kleuterjuf altijd geweest. En die kreeg ook wel eens bijvoorbeeld kindje uit Syrië. Maar ik weet ook nog heel goed dat zij een Chinees jongetje in de klas kreeg. De grap was wel dat hij ook met een rijsttafel naar school kwam als lunch. Maar die ouders en hij spraken geen woord Nederlands. En dat jongetje, je hebt al een hele andere cultuur. Dus je doet dingen al op een andere manier. Hij had geen idee. Dus je moest vragen om naar de wc te gaan en zo.
Ja.
Hij ging zich verbaal heel erg, als hij boos werd, ging hij slaan. Omdat hij zich niet kon uitdrukken. En
frustratie.
Ik denk dat dat voor een kind echt wel heel ingewikkeld is. En dan kun je, mijn moeder had vrij veel geduld. En ik denk dat hij daardoor best wel goed oppakte. Maar als zo'n juf, die krijgt dus allemaal kinderen in de klas van allemaal verschillende nationaliteiten. Die weet zich ook geen raad met al die kinderen waar zij niet mee kan communiceren. Ja. In Nederland komt er af en toe één die in de klas komt.
Ja, dat is wel een
maar
uitdaging
komt echt
voor
een invasie.
De
aan de andere kant, als ze met een invasie komen, kunnen ze wel onderling communiceren.
Nou ja, dat gebeurt dus ook. Dat kinderen elkaar helpen en... Nou ja, aan de andere kant misschien ook wel weer aparte groepjes ontstaan.
Ja, dat is
dat
ook wel
je dan
jammer.
Toch weer alleen maar Nederlandse vriendjes hebt. Ja.
Ja, het helder. Heeft allemaal maar hele goede die zegt om die kids op die manier een baas te geven. Handvaten, iets om zichzelf mee uit te drukken. Dus tip van de week, doe het vooral. En denk er niet te luchtig over. Maar zorg dat je... Ja,
en wees niet bang, dus eigenlijk.
Gewoon doen.
Blokkeer niet omdat je het voor lul vindt.
Precies. Ja. Het gaat om het doen.
Dan heb ik nog een vraag aan jou vandaag, Saskia. Want we hebben namelijk een itempje en dat heet het Spaanse dilemma.
Oh jee.
Ik heb een dilemma voor je vandaag.
Nou.
En die is als volgt. Helemaal in jouw straatje. Als je moet kiezen. Je verstaanbaar maken met handen en voeten en er dan maar uitkomen. Of via een vertaal-app. Wat zou je mensen eerder aanraden?
Met handen en voeten.
Ja?
Ja.
Want dan...
Ja, dan... Want dan moet je, dan forceer je jezelf om productief ermee aan de slag te gaan. Als je een vertaal-app gebruikt, dan word je lui.
Ja, je weet eigenlijk nog niet precies wat je zegt.
Nee, want het klopt ook niet altijd. Het ligt ook aan de... Nou, DeepL is wel een goeie. Maar,
ja, maar probeer het maar eens vanaf het Spaans naar het Nederlands terug te vertellen. Dan denk je zo, wat is dit voor onzin?
Ja, nou ja, dat is dus vaak een probleem. Maar het gaat er vooral om, weet je, een taal echt leren praten... Daar moet je iets voor doen. Daar is actie voor nodig. En als jij altijd met een vertaal-app werkt, ja, dan dan onthoud je het misschien ook niet.
Gaat niet leven.
Nee,
ja.
Gaat niet leven.
Goeie.
Dus
volgens mij is dat een hele mooie om mee af te sluiten vandaag. Dus zet die handen en voeten in, mensen. Ook als je in Spanje bent, zorg dat je
die mensen
staan.
Die sowieso maar zelf ook met handen en voeten.
Ja, precies. Ik ga het zelf helemaal doen. Saskia, mogen we jou heel erg bedanken. Super leuk om dit zo
graag
te
gedaan
horen. En hele mooie business heb je volgens mij.
Ja, nou ja, als mensen mij willen contacten, dan kunnen ze mij vinden op mijn website.
Jij zet het onderin, toch?
Ja,
het
staat in de show notes.
Perfect, dankjewel.
Leuk.
En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!
Adios!